Wees gegroet, lieve Maria's. Welkom bij jullie podcast Dolle Maria's. Wij zijn Celine Timmerman
en Letitia van der Lans. En wij zijn dol op Maria. Wij worden namelijk geïnspireerd door Maria die de knopen ontwart. Want knopen komen wij ook tegen in ons dagelijks leven. Maar ook in ons geloof en in de actualiteit. En iedere aflevering gaan wij zo'n knoop bij de kladden vatten en proberen hem uit te pluizen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart. De vaste luisteraars van deze podcast hebben vast al lang door dat Celine en ik tot de bevolkingsgroep katholieke vrouwen behoren. En dat katholiek zijn gaat voor ons niet vanzelf. Het vraagt iedere keer opnieuw om ons te verhouden tot een kerk met haar goede kanten en haar moeilijke kanten. GTST zal ik maar zeggen. Goede tijden, slechte tijden. Daarin staan wij niet alleen. Want vanuit jullie luisteraars is ons al een paar keer gevraagd of we de knoop kunnen ontwarren rond de vraag: waarom wil je in deze tijd katholiek zijn terwijl je ook worstelt met die kerk?
En daarom pakken we die knoop vandaag aan. En bij de kladden met Monique van Dijk, Groeneboer, professor religieuze educatie aan de Universiteit van Tilburg. Ook zij is een katholieke vrouw en actief betrokken bij de huidige ontwikkelingen in de katholieke kerk en het synodaal proces. Zij begeleidde het grote onderzoek onder katholieke vrouwen Zij heeft een verhaal en sprak namens Nederland tijdens de Europese synodebijeenkomst in Praag. Zij wordt de frontvrouw van Katholiek Nederland genoemd. En met haar ontwarren we de knoop Katholiek GTST. Want vast, dat zit ie. Daar gaan we.
Welkom Monique.
Nou, dankjewel. Ja.
Fijn dat je met ons deze Katholieke GTST-knoop wilt ontwarren. Want daar ben jij misschien ook wel dagelijks mee bezig. Dus we vertrouwen erop dat we die draadjes wel wat losser kunnen krijgen. En dat doen we nooit alleen hier bij de Dolle Maria's. Dat vertrouwen we ook altijd toe aan Maria die de knopen ontwart. En ze staat al naast je. En we vragen altijd ook een gast om een kaarsje bij haar aan te steken. Zou jij dat willen doen vandaag?
Ja, met alle soorten van genoegen natuurlijk, zeker. En dat licht maar mag schijnen, want het is wel een pittige knoop volgens mij. Dus of we hem ontward krijgen, ik leg het bij Maria neer daarmee.
Ja, en alle beetjes helpen, zullen we maar denken.
Zo is dat.
Heb jij wat met Maria, Monique?
Ja, ik heb wel heel veel met Maria.
Vertel.
Ja, precies. Nou, dat is al begonnen als meisje van 18 dat ik naar Lourdes ging. En ja, daar is zij natuurlijk verschenen een aantal keer. Maar ik ben daar ook al 18 keer naartoe geweest.
Zo.
Zeg maar. Dus daar komt hemel en aarde samen een soort. En daar, ja, dat schrijf ik toch toe aan de fijne energie die Maria heeft en die daar voelbaar is, waar je het niet hoeft uit te leggen. Ja.
En wat kan je dan iets uitleggen wat die Maria-energie is? Dit is moeilijk uitleggen, maar
ja,
kan je dat
precies
proberen?
Ja. Nee, en ik waarschuw gelijk de luisteraars. Ik ben geen theoloog, dus ik doe dat echt als mens, zeg maar. Maar
heel
dat
goed.
Is misschien ook wel de bedoeling. Ik denk dat Maria dat moederlijke heeft en vertrouwelijk heeft, waar je met je vragen naartoe kunt. He, dus dat je denkt, nou, dit kan ik gewoon echt bij haar neerleggen. Zij vindt niks gek, want dat hebben moeders namelijk. En ze is ook niet het passieve onderdanige wat er vaak toe wordt geschreven. Van, ze bewaart het in haar hart, dat is zeker waar. Maar ze was ook supersterk, want ze heeft dat allemaal wel doorstaan. Het zal je kind maar gebeuren. En daar denk ik dat we misschien in de kerk wel op een andere manier nog naar mogen kijken en veel meer ruimte aan mogen geven aan ook de sterke kant die ze heeft en op welke schouders zij staat en wat ze in die tijd betekend heeft. En dat we dat nu in deze tijd wel eens wegzetten. Al ja, vrouw moet vooral een beetje op Maria lijken. En dat is heel liefdevol, zacht, moeder zijn en dat stuk. Ja. Dat is ook een vrouwelijke eigenschap, maar we kunnen nog veel meer. Dus,
zo is dat.
Goed.
en kende je Maria die de knopen ontwart? Kende je haar verhaal?
Nee, dat kende ik niet.
Nee. En ze ligt hier, of ze staat hier nu, met alle een lint met knopen. En dit is een afbeelding van Maria, die komt uit een kerk in Augsburg. En paus Franciscus, dit is voor hem de favoriete afbeelding van Maria. Want ze krijgt knopen in haar handen gelegd door engelen. En als die knopen door haar handen zijn, dan zijn de knopen eruit. Dus
fantastisch, ja.
Je
ja.
kunt dus je alles, ja. alle knopen leggen wij daarom hiervoor aan Maria ja. In het vertrouwen dat zij helpt om ze te ontwarren. Dus,
ja, dat is prachtig. En wat ik er ook mooi aan vind, is dat er ook een rood kleed is. En dat is net iets minder het wit, zacht, blauw, maagdelijke waarmee het geassocieerd wordt. Het zie je natuurlijk in andere kerken ook. Ik heb het genoeg om vaak op reis te kunnen zijn voor mijn werk. Waar je ook die andere kleuren ziet. En dat doet ook iets, want het is een veel krachtiger kleur. En zo is ze ook. En dat vind ik het mooie, dat je sterk en krachtig bent zonder daarbij niet vrouwelijk of lief te zijn. Die combinatie dus.
Pittig rood, zullen we maar zeggen.
Pittig rood, ja zeker.
Monique, sinds anderhalf jaar zo'n beetje trekken wij samen op. Rond alles wat er speelt rond het synodaal proces. Dus wij kennen elkaar al redelijk goed. Maar de luisteraars weten misschien nog niet voldoende van jou. Zou jij iets over jezelf willen vertellen wat jou echt typeert hier in jouw rol als katholieke frontvrouw?
Ja, ik vind het wel een mooi beeld. Gisteren zei iemand, je bent ook wel een icoon geworden. Die vond ik ook heel bijzonder. Ja, daar schoot ik wel even bij vol. Want zo is het ook. Als ik denk dat het pas anderhalf jaar is, dit, ja, we hebben toch wel ontzettend veel doorstaan, meegemaakt. Ja, echt in een soort stroomversnelling geraakt in van alles. En dat is begonnen met de oproep vanuit de paus, laat je stem horen. En dat vrouwen dat bewustzijn gaan doen. En dat ik daar toch eigenlijk tot die tijd, hè, hoewel ik net zeg, ik ben vanaf mijn 18e al met Maria vertrouwd. Ik ben al mijn hele leven katholiek met alle ups en downs. Maar nooit me zo geactiveerd gevoeld eigenlijk als door die oproep. En het betrokken raken bij het onderzoek wat we onder katholieke vrouwen hebben gedaan. En daardoor een rol gekregen die past bij wat ik aan professionele expertise inbreng, zeg maar. Maar ook aan heel erg aan wie ik als vrouw ben. En dat is dus en de expertise van wetenschapper zijn, sociaal wetenschapper zijn. Dus heel erg gericht op wat ervaren mensen dan aan geloof. Wat vinden ze daar belangrijk aan? Daar heel veel onderzoek naar gedaan al heel veel jaar. Dus al 25 jaar doe ik bijvoorbeeld een enquête naar jongeren en hun religie. En om te kijken naar wat gebruiken zij voor woorden, wat is hun taal dan daarin. En dat is een kennis en een expertise die ik heb al vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond, maar die ik dan inzet voor een inhoudelijk thema wat mij aanspreekt. En die combinatie komt nu natuurlijk samen met ook nog eens een onderzoek doen onder katholieke vrouwen, om samen te kijken hoe kunnen we de kerk nog mooier maken en vitaler maken. En toen we ermee begonnen, dacht ik, we gaan eens even kijken. Hè. Zoals iedereen er wel in stond, zien we dan, we zullen het zien. En nu onderweg zien we wat dat rapport in no time opriep. En dat er zoveel vrouwen verlangen hebben om gehoord te worden. En dat je daar woorden aan kunt geven. En de veelkleurigheid van die vrouwen neer kon zetten. En dat we daarover in gesprek gingen. Toen dacht ik eigenlijk, dat is het dan dus. En toen kreeg ik onverwacht ineens de uitnodiging om als gedelegeerde mee te gaan naar Praag. Naar de Europese bijeenkomst. En ik weet wel dat we wel eens met die gedachte speelden van, er moeten ook leken heen. Of er mogen ook leken heen. Wat zullen ze doen in Nederland in die katholieke kerk? Want daar zijn we dan voorzichtig in en met reden. En toen bleek dat het toch echt gezocht werd. Dat er toch ook wel één of misschien zelfs twee vrouwen mee zouden mogen. Maar ik dacht, ik had niet eens in mijn stoutste dromen gedacht dat ik één van die zou zijn.
Heel even terug, wat is precies het synodale proces?
Het is de weg van luisteren naar elkaar die door de paus is uitgeroepen in 2021. Die zei, we gaan een bisschoppensynode over de synodale kerk hebben. Dus over het proces van de synode. Over hoe we met elkaar omgaan en dat we veel meer echt luisteren naar elkaar. Want hij ziet dat we een vitale kerk moeten bouwen en dat die mensen mee wil laten spreken, alle gelovigen, alle gedoopten, mee wil laten spreken over die kerk.
En de volgende stap is dat er in oktober in Rome wereldwijd weer alles samenkomt.
Ja, precies,
En de grote verandering is eigenlijk een mentaliteitsverandering. Hè? Dat de kerk niet van boven naar beneden wordt aangestuurd. Precies. Maar dat er eerst van beneden wordt gevraagd, mensen, wat vinden jullie er eigenlijk van? Dus dat is eigenlijk de grote mentaliteitsverandering die gaande is. En daar moeten we eigenlijk allemaal nog een beetje aan wennen. Hè?
Absoluut. En dat maakt natuurlijk ook letterlijk dat je je open moet stellen voor die Heilige Geest. En dat is practice what you preach. Dus dat je niet dat zegt van want dat moeten we zeggen, maar we doen gewoon wat we altijd deden. Nee, dat kan dus niet meer. En dat is natuurlijk wel dat alles even wiebelt. Het is super interessant natuurlijk ook wat er gebeurt. Maar dat zo voelde ik me ook in dat vliegtuig naar Praag. Ik denk, wat gaan we daar dan eigenlijk doen? Ja, en dat weet je dus niet. En dat is wel echt een avontuur, ja.
Het gaat allemaal om de katholieke kerk. En onze knoop ook. Hoe wij staan in de katholieke kerk. Hoe je daartoe verhoudt. Maar wat betekent het voor jou om katholiek te zijn?
Nou ja, daar krijg ik af en toe ook wel een knoop van in mijn maag. Om dat woord maar te gebruiken. Omdat het voor mij heel erg betekent dat je de liefde van God in de wereld wil brengen. Dat je die ervaart en dat je die uit wil dragen naar andere mensen. En dat je zo in het leven wil staan. En dat is diep religieus, denk ik, toch? En tegelijkertijd doe ik dat heel graag in de katholieke kerk, waar ik al sinds kind vertrouwd mee ben en waar ik ook heel veel mee heb. En iedere keer weer als ik in andere kerken kom, wat ik ook veel doe, gewoon om uit interesse en soms ook omdat ik verlang naar iets anders, dat ik dan zie, ja, maar ik hoor toch bij die katholieke kerk. Mm. Omdat ik hou van de zang en de dynamiek van het mysterie en van de wierook en van, nou ja, allemaal dingen van Maria en de plek die ze krijgt. Dus ik voel me echt in hart en nieren katholiek. En toch, en daar komt die knoop. En de knoop is dat je daarmee ook samenvat of gezien wordt als lid van die wereldkerk. En gezien wordt als lid van de Nederlandse kerk. En voor mensen die niet verder kijken dan wat in de media verschijnt over de katholieke kerk. Die beginnen meteen over de heikelijke thema's van hoe zit het dan met abortus en euthanasie. En vind je dan ook dat homo's niet in de kerk mogen? Nou ja, al die platte en zeer dieprakende thema's die zo plat weggezet worden in de media alsof het heel ongenuanceerd is. En denk, ja, maar ik geloof dat ik daar niet van ben. Want mijn God is liefde. Mm-hmm. En dat is echt een knoop veroorzakend. Dat vind ik een hele spannende.
Maar het draait om die kerk. Waartoe is die kerk er, denk je?
Ik zou zelfs zeggen, de kerk is er om te ondersteunen en te faciliteren dat die geest meer kan waaien en anderen kan inspireren. Dat die liefde zich verder verspreidt over de hele wereld, over de hele schepping.
En voel jij dat ook zo?
In mijn goede dagen voel ik dat zo. Mm-hmm. En ik denk namelijk dat het ook zo is. En tegelijkertijd is de kerk als concept heel vaak het kerkgebouw waar je zondag zit en waar je dat niet altijd zo ervaart. Omdat het ook afhangt van wie ervoor gaat en wat daar gebeurt. En wat met een pastoraal team weer compleet kan veranderen. En ook als het de kerk is in Nederland die zegt en zo moet het en dit is de waarheid met een hoofdletter W. Waar zij natuurlijk ook alle reden te hebben om dat zo te mogen zeggen. Maar waar ik dan moeite mee krijg als ik dat in mijn dagelijks leven moet toepassen. Mm-hmm. Of zou moeten toepassen. En dat ik denk, ja, maar ik wil echt barmhartig en liefdevol zijn. Maar wel naar iedereen en daar geen orde over hebben. En dan vind ik het heel spannend.
Onze knoop, katholiek zijn in goede tijden en slechte tijden. Of beter gezegd, in een kerk met haar goede en slechte kanten. Hoe doe je dat?
Ja, met die ups en downs gaat het ook. Het is wel een vreselijk programma, GTST, dus dat is wel jammer. Dus ik wil niet zeggen, daar moet het op lijken.
Nou, ik ben fan.
Ja, dat mag hoor, dat mag. No offense.
Maar het gaat vooral die kant. Hè. Het is niet zozeer in de tijd, maar de goede kant en de slechte kant.
Ja, precies. Ja, en daarom denk ik toch, en dat voel ik heel diep nu, zeker omdat ik nu merk wat er momenteel gaande is, dat ik dankbaar ben dat ik de moed heb gehad om daar toch bij te blijven. Want ik zie natuurlijk, mijn hele generatie is al vertrokken. En dat is die van voor mij ook bijna, maar die na mij al helemaal. Dus ik ben nog steeds een van de jongsten in de kerk. Mm-hmm. Ik denk, ja, hier gaat iets echt niet goed. En toch hoor ik hierbij en voel ik dat dat de bedoeling is. Maar ja, het is echt af en toe heel ingewikkeld.
Hoe ga je daar zelf mee om?
Gek genoeg is veel bidden soms dan heel handig. Mm-hmm. Als ik denk, oké, ik zit hier zondags en er worden dingen gezegd die ik moeilijk vind. Het zal een reden hebben, het zal de bedoeling zijn. Maar ik moet het even echt laten bezinken. En dan bid ik maar om inzicht daarin en om kracht om daarmee door te gaan. En ook als je in je eigen leven moeilijke dingen hoort, wil je de kracht van het geloof en van die liefde van God en dat ervaren en dat liefdevolle, zoals Maria dat zo heerlijk kan doen, dat ik denk, ja, daar ga ik dan toch voor en dan steek ik een kaarsje aan en dan hoop ik dat ik toch weer daardoor gesterkt weer verder kan, ook in moeilijke tijden. Maar ook naar de kerk toe heb je af en toe moeilijke tijden en dat je het heel fijn vindt. Dus je kan echt in tranen van vervoering thuis kom je, wow, dit was zo mooi. En je zo elkaar hebt ontmoet. En dat, ik zoek het vooral in mensen. Hè, dat je samen hebt gedeeld en gevierd. En dat het geweldig was. Of dat het koor prachtig zong. Er zijn allemaal van die elementen waardoor je enthousiast naar huis gaat. En denkt, wow, ben blij dat ik weer gegaan ben. Maar er zijn natuurlijk zondagen bij dat je dat helemaal niet ervaart. Of dat ik ook oversla. Dat ik denk, oh ja, hier ga ik zoveel kromme tenen krijgen. Dan even niet. Maar ik voel me nog wel steeds onderdeel van die kerk. Want het is meer dan alleen die stenen en dat gebouw.
En je hebt nooit overwogen om je uit te schrijven bijvoorbeeld?
Nee, dat niet. Ik ben wel tijden minder vaak gegaan, omdat ik er niet mee geconfronteerd wilde worden. Zoals dat op en
waarmee
af
geconfronteerd
gaat,
wilde worden?
Met zaken in de kerk die gezegd kunnen worden waar ik zelf moeite mee heb. Of wat aan de grenzen komt, wat ik dan in mijn omgeving zie, waar mensen zo worstelen met zoeken naar de goede weg. Wat is goed voor jou?
En dat er dan, kan je concreet worden? Wat voor worstelingen zijn dat?
Ja, dat is het omgaan met mensen die homoseksueel zijn. Het omgaan met mensen die gescheiden zijn. Het omgaan met hertrouwde mensen. Met meisjes die abortus hebben gepleegd. En waar je medemenselijk totaal geen moeite meer hebt. En ik als christenvrouw ook niet. Maar waar in de kerk een orde over wordt geveld. Waar iets over wordt gezegd. En dan zie ik de worsteling van mensen die wel graag bij die kerk willen horen. Of dat geloof ook heel belangrijk vinden. Die dan eigenlijk te horen krijgen. Ja, maar jij doet dat niet goed. En ja, dat vind ik heel moeilijk om dat te zien. En als dat zich aandient of de energie wordt waarin dingen worden besproken, dan denk je, ja, ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling is. Mm-hmm. Dat God zo wil dat we met elkaar omgaan.
En dan nam je even een time-out.
Ja, dan nam ik iets meer afstand, ja. Ja, ja. Toen ik met mijn kinderen in een viering zat en rond die tijd het rapport van Deetman uitkwam en dat daar in een preek op werd gezinspeeld op een manier
over het misbruik, ja, binnen de katholieke kerk.
Ja, ja, ja. Toen dat mijn kinderen zeiden, ja, maar dit kan toch niet zijn hoe God het bedoeld heeft. En het gaat niet om de details daar. Maar toen dacht ik wel, ja, ze hebben hier ook zo gelijk in. Weet je, het gaat wel over over echte, diepe, dieprakende thema's over het leven zelf. En ik denk dat we barmhartig moeten zijn naar allen, naar de slachtoffers en naar de daders. Maar er zitten wel gradaties in over hoeveel erkenning je mag hebben voor beide kanten en wat daar dan verder mee gebeurt. En als dat onbespreekbaar blijft, omdat dat wel opgelost gaat worden en dat wij daar niet over gaan, ja, dan vind ik het wel heel spannend worden.
Ja. Ja.
Letitia, voel jij die knoop die we vandaag bespreken?
Nou ja, ik herken wat jij vertelt. Ik ben ook geboren in de katholieke kerk. Ik ben een geboren katholiek, zoals dat wel mooi klinkt. Ik heb daar dus niet als kind voor gekozen. Maar ik heb er ook niet voor gekozen om in Nederland geboren te worden. Dus ik ben ook, dus ik vergelijk het een beetje met elkaar. En als kind, ik heb de kerk als een heel warm bad leren kennen. En nou, zo vond ik Nederland ook altijd een heel fijn land. Maar gaandeweg ga je ook wel ontdekken dat zowel in Nederland als in de kerk dingen gebeuren waar je eigenlijk soms verschaamd. Maar ik ga niet emigreren uit Nederland omdat er me dingen niet zinden. Ik probeer toch ook mijn steentje bij te dragen aan een betere samenleving. En kan de premier wel zeggen dat we een gaaf land zijn. Er zijn toch echt wel dingen die helemaal niet zo gaaf zijn. En dat is in de kerk ook. Maar er zijn ook in de kerk dingen waar ik heel erg van hou. De rituelen, de omgang met mensen, de gemeenschap. En ja, ik ben het tot in bevezels. Maar ik moet ook af en toe net zo op vakantie naar een ander land om even te kijken hoe fijn Nederland is. En zo moet ik af en toe op vakantie naar een andere kerk om eventjes op adem te komen. En dan neem ik een vakantie naar de protestante kerk, waar vrouwen alle ruimte krijgen. Mm-hmm. Waar aandacht voor kinderen is in de viering. Waar de preken kwaliteit hebben. Waar enorm veel diaconaal werk wordt gedaan. En dan is het gras altijd weer groener aan de andere kant, ja, van de heuvel. Dus uiteindelijk mis ik dan weer mijn eigen katholieke kerk. En dan stap ik weer schoorvoetend over de drempel. En dan ga ik weer, ja, verder in mijn katholieke kerk. Maar het is wel, ik vind het vergelijkbaar. Ik ben het in alles. Maar af en toe moet ik even op vakantie.
Ik vind het heel herkenbaar. En dat is precies ook wat het effect ook is. Letterlijk ook van naar het buitenland gaan. Want daar herken ik als eerste een katholieke kerk. En op zondag ga ik daar dan altijd zo'n dienst zoeken. Gewoon om te kijken, hoe is het daar? Oh ja. En dan ben ik weer zo dankbaar onderdeel van zo'n wereldkerk te zijn, waar je alles herkent, waar je de rituelen allemaal hetzelfde zijn. Dat heeft zoveel extra waarde. Dus in Denemarken of Spanje, waar je niks verstaat van de taal, ik in ieder geval, dat je toch kunt meevieren en snapt wat er gebeurt. Dat is prachtig. En in de protestantse kerk, dat ben ik met je eens. Ik ga regelmatig naar vrouwelijke voorgangers die daar wel de plek krijgen waarvan ik denk, ja, zo klopt het, zeg maar. Dat is absoluut helpend. Ook om daarna weer te zien wat je hier wel vindt en wat je wel mee verder kunt brengen.
Ik word vaak heel verdrietig als ik in een protestant kerk zit, omdat ik dan enorm het verlangen voel, waarom zijn deze elementen niet in mijn eigen kerk? Waarom hier is altijd zo vanzelfsprekend dat vrouwen zo'n belangrijke rol vullen? Dat alles op zo'n hoog niveau is, vind ik eigenlijk. En dat dan het verlangen naar die ontwikkeling. Maar ik moet zeggen, de hele vernieuwingbeweging waar we nu in zitten.
Als katholieke kerk bedoel je?
Ja. Die geeft mij echt, daar ben ik heel enthousiast over. Dus die geeft mij ook weer zin om ja, terug van vakantie te komen en te zeggen, jongens, we gaan er tegenaan.
Je zit in de up, hè?
Ik zit al een tijdje in de up met deze pauze, hoor. Maar wat we nu meemaken, ik vind het echt. Volgens mij hebben nog weinig mensen door hoe revolutionair het is, wat er al gaande is. Ja. Maar even, Celine, hoe beleef jij dat dan?
Ik worstel. Dat is niet op dagelijkse basis, maar ook de onderwerpen waar jullie het over hebben. Abortus, homoseksuelen, gescheiden mensen, vrouwen. Als mij dat wordt gevraagd door vrienden, vriendinnen, mensen. Ja, ik kan het uitleggen, maar ik wil het soms ook niet uitleggen. En toch voed ik mijn kind katholiek op. En toch ben ik in die kerk en doe ik vrijwilligerswerk voor die geloofsgemeenschap. Omdat het in mijn hart zit. En omdat ik van dat geloof hou en ik ook van die kerk hou. En het is ook een warm bad. Maar als ik dan aan de andere kant ook weer heel praktisch binnen de parochie kijk. Je werkt toch ook met vrijwilligers, hè? En dat is soms dat je denkt van, goh, zouden wij inderdaad niet wat meer van de PKN kunnen overnemen? Qua organisatie. En het is heel praktisch, noem ik het nu, hè? Omdat jullie de andere dingen al hebben genoemd. Dan denk ik, ja, ik zou zo graag zo sneller en zo vooruitstrevender willen gaan dan dat de katholieke kerk doet. En het is een druppel op een gloeiende plaat wellicht, maar toch doe ik dat. En dat komt ook gewoon door de opvoeding. Als je zo bent geboren en bent meegegaan, dan en toch geef ik dat ook weer graag door.
Je wordt veel gevraagd op dit moment, Monique, om overal te spreken. Je wordt bij veel organen betrokken op dit moment. Wat zijn nou de thema's die je vooral tegenkomt? Wat zijn de vragen die er leven? Wat bij bisschoppen, maar ook bij gewone gelovigen? Of bij gelovigen, laat ik ze niet gewoon noemen.
Nee, dat is juist een van de kernen, denk ik, van het onderweg zijn samen. Dat alle gelovigen ertoe doen. En dat eigenlijk het een van de centrale thema's toch. Mag ik gehoord worden? Mag mijn stem echt gehoord worden? En gaan ze dan ook echt luisteren? Is dan toch de hiërarchische kerk, hè, de ambtsdragers. En we hebben in het onderzoek van de vrouwen al gezien dat er ook velen al afgehaakt zijn om daar nog in te geloven. En nog wel één keer hun pijn willen delen over hoe ze niet gezien zijn. Maar er geen vertrouwen meer in hebben dat dat ooit verandert. En toch, dat krijg je dus nu steeds in verhalen. En toch zou het echt zo zijn. En ik ben daar natuurlijk niet gespeeld enthousiast over, maar echt ook heel erg van harte enthousiast over wat er nu gaande is en hoe.
Ja, wat maakt jou enthousiast? Wat zie je gebeuren?
Nou, de enorme verschuiving in dat er, wat het met je doet als er echt naar je geluisterd wordt. En ook dat de kerk dus ook echt op die manier een verandering qua cultuur aan het ondergaan is. En als iets langzaam gaat, weten we allemaal als sociaal wetenschap, is het cultuurverandering. Ja. En toch zie je gebeuren dat vrouwen betrokken worden bij bepaalde beslissingen. Zoals nu in Rome straks er 70 leken zijn die meestemmen zelfs.
In oktober,
ja.
Vervolg van het synodaal proces.
Precies, ja. En dat vind ik toch echt een aardverschuiving die ik niet had verwacht. Ook niet toen ik in Praag zat en hoorde dat de bisschoppen daarna met elkaar nog even een reactie zouden schrijven. Ik denk, nou, dan zal het wel weer in de la verdwijnen. Nou, we hebben ons dingetje weer gedaan en het is klaar. Maar nee, dat zie je aan het document zoals het er nu ligt. Er is nu net deze week een nieuw document van de wereld, van al die continentale bijeenkomsten verzameld. En dat document laat dus niet zien deze keuzes gaan we maken en die kant gaan we op. Nee, het stelt weer vragen. Dus wederom herhaalt het zich. Het is niet ook niet als er bisschoppen zijn die denken zo, we hebben dat weer gehad. Er hoeft nu niks meer. Moeten we nou weer vragen stellen? Moeten we nou nog een keertje luisteren?
Ja, het is echt een totale verandering.
En dat is echt zo bijzonder. Dat heel veel mensen ook denken, ja, nee, maar dat hebben we toch al gedaan. We hebben het gewoon een keertje gezegd wat we vonden. Nu hoeft dat niet meer. Nee, en dat is echt heel magisch wat daar gebeurt. Dat dat ook de strategie is om vanuit Rome dat voortaan ook te doen. In plaats van voor te schrijven, hoe doe je het? Nee, ga het maar vragen.
En onze Nederlandse bisschoppen, hoe gaan die daarmee om? Wat zie jij daarin? Is dat ongemakkelijkheid? Is dat deinen ze mee? Hoe gaat dat?
Ik vind het een mooie uitdrukking, ze deinen mee. Ja, dat, ik zie bisschoppen niet zo gauw deinen. Dus misschien dat dat aan mijn verbeeldingsvermogen ligt.
Oké. Okay.
Wat ik zie is dat ze... Ja, ook omdat ze niet anders kunnen, denk ik, omdat dat van hoge hand moet.
Dat van de paus moet.
Ja. Maar ook omdat ze denken, ja, er gebeurt wel iets. Denk eigenlijk zelf dat de bisschoppen een hele eenzame positie hebben. Dat ze weinig worden gehoord, maar ook zelf weinig worden gehoord. Eigenlijk dat er vooral ook is natuurlijk een eenrichtingsverkeer ontstaan. Er wordt gezonden van top naar down. Hè. Ja. Je duidde het net al een beetje zo van echt van het puntje naar beneden. Maar dat ze dat ook heel eenzaam maakt, omdat je zelf ook gevoed moet blijven. En dat doen ook bisschoppen door met mensen samen over dingen te spreken. En natuurlijk te bidden en met collega-bisschoppen erover te hebben. Maar dat is toch niet iets wat heel vertrouwd is. Dat idee krijg ik erbij. En dat ze met elkaar ook wel het avontuur aan gaan. Ja, wat is er nu eigenlijk aan het gebeuren? En dat avontuur is, we weten niet waar we uitkomen. En als je die angst los kan laten, ja, dan wordt het een prachtig avontuur. Maar ja.
Dus wel... nog even, dan deinden al die bisschoppen toch wel mee. Ik zie het toch wel een beetje voor me als ze de smaak te pakken krijgen van het, synodale proces. Ik zie het toch echt voor me, dat die bisschoppen denken, frek, het is allemaal zo gek nog niet. Het is luisteren naar elkaar en echt met elkaar in.
Maar er is ook zoveel meer nu voor de kerk te halen en mogelijk dan zij zelfs vermoeden.
Ja.
De tijd is er zo rijp voor. Ik hoop dat ze dat gaan doen.
Ik gun het ze van harte.
Ja, absoluut.
Ik gun het ze hetzelfde enthousiasme als wij eraan beleven, inderdaad. Ja.
Zijn dit voor jou ook thema's in je werk? Dus of privé of gelovig, waar we het nu over hebben?
Ja, voortdurend. Dat is een van de dingen waar ik me af en toe op moet bezinnen. Wanneer is het nog werk en wanneer niet? Omdat je natuurlijk ook als persoon helemaal samenvalt met gelovigen zijn. En tegelijkertijd moet ik af en toe als wetenschapper professionele distantie hebben, zoals we dat dan zeggen. En kijken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Want wat ik belangrijk vind als ik als wetenschapper iets schrijf, begin ik even met het makkelijkste stuk van het werk. Hoewel makkelijk, ook daar zitten knopen hoor, dames. Maar het relatief makkelijkste stuk is, daar heb ik als academicus een taak om te laten zien wat bij mensen leeft. En
speelt,
dat zo goed mogelijk te verwoorden, zodat iedereen het snapt, maar dat daar geen oordeel of ruis op zit. Zoveel mogelijk objectief, zeggen we dan. Lukt nooit helemaal, maar dat is waar je toe verplicht ben ook als wetenschapper. Dat hoort bij mijn mores, zeg maar, van mijn vak. En tegelijkertijd zijn wij natuurlijk een instelling voor katholieke theologie. Dus leiden wij priesters op, bijvoorbeeld. En hopen we heel veel studenten aan te trekken die actief willen zijn in die katholieke kerk en die als geestelijk verzorger aan de slag gaan, die als docent levensbeschouwing aan de slag gaan en die zich ook te verhouden hebben precies tot deze knoop. Dus hoe sta je daar zelf in als persoon? Maar hoe kun je daarin als professional daarmee omgaan als jij straks in een parochie staat of op een schip meevaart als almoezenier of voor een klas met pubers op een middelbare school staat? Hoe blijf je dan trouw aan wat jij daar te doen hebt als professional? En hoe kun jij dat als persoon zelf hanteren? Dus die spanning is eigenlijk onderwerp van wat ik ook in het onderwijs laat zien. Hoe leer je daarmee omgaan? En dat doe ik aan den lijve ook. En dat, ja, dat breng je dan ook weer over. Of in ieder geval je hoopt dat je hen traint in ook die weg zelf gaan. Zodat jij een zelfstandig, kritisch, onafhankelijk wezen wordt die weet waar hij of zij staat. En in mijn privéleven probeer ik dat ook te doen. En daar is het ook af en toe zoeken dat ik niet aansta als academicus, maar dat ik gewoon mens ben en dat ik moeder van twee prachtige zoons ben die met al hun verhalen, gelukkig hoop ik, zoals ik met Maria ervaar, ook altijd bij mij kunnen komen met alles. En dat we samen toch zoeken naar wat maakt het leven zinvol en waar ervaar jij God en de vreugde van het geloof. En nou, deze woorden vinden ze bijna al lastig, zoals heel veel jonge mensen nu. Ze zijn er 25 en 26.
Ja, want hoe zit dat met jonge mensen? Jij werkt ook voor hen met hen en je hebt zonen in die leeftijd. Ja. Voelen zij die spagaat, die GTST-spagaat tussen geloof en leven? Voelen zij die ook? Of tussen geloof en kerk, moet
ik zeggen? Nou, ik denk de overgrote meerderheid voelt die knoop helemaal niet. Die snapt helemaal niet waar het over gaat. Die heeft dat allang naast zich neergelegd. Ja, dat is een soort antiquaris, dat is er ook nog. En met kerst doe ik nog wel eens mee, omdat opa en oma het willen of zo. Maar het is nu een generatie waar al generaties lang kerkverlating plaats heeft gevonden. Dus actieve religieuze kennis is er bijna niet meer überhaupt. Dus ook niet hoe je als kerkganger met dingen omgaat of hoe je in dat soort dingen staat. Dat is natuurlijk zo'n minderheid geworden dat het voor hun bijna een andere wereld is. Nou, letterlijk eigenlijk voor hen een andere wereld is.
Monique, voel je nu ook zo'n frontvrouw van de katholieke kerk?
Ja, het klinkt wel magisch alsof het over iemand anders gaat, hoor. Dus, en tegelijkertijd voel ik dat wel, omdat ik zoveel ruimte krijg nu om overal te spreken en mijn ervaringen te delen. En dat vanuit mezelf te doen, dus dat vind ik heel bijzonder. Ja, op de een of andere manier is het moment er nu naar. Dus het klopt, het valt me toe. En ja, dat is ook diep ontroerend. Dus ik kan ook af en toe echt zitten, nou, gebeurt mij dit echt? Dat heb ik al zo vaak dit laatste half jaar gehad. En ik, nou, hoe bestaat het dat ik ook hier een plek krijg? En het gaat dan niet om dat ik een plek krijg, maar dat ik mag verwoorden wat voor zoveel mensen van waarde is. En dat ik daar een schakel in mag zijn. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik de Heilige Geest. Dat had ik nooit zelf kunnen bedenken. Maar ja, als ik de kracht krijg, doe ik het. En als ik de ruimte krijg, dan ga ik. Maar ja, daar ben ik zelf af en toe ook echt. Ik kom nooit niet geraakt uit een verhaal, zeg maar. En dat klopt volgens mij ook. Daardoor blijf je het echt doen.
Waarom ontroert het je zo?
Omdat ik ook, toch ook wel al meer dan 50 jaar ervaring heb met niet gehoord worden en niet die ruimte krijgen. En hoe fantastisch het is dat ik eigenlijk gewoon doe wat ik denk dat een mens te doen heeft en mezelf daarin mag zijn en daar voor anderen spreekbuis mag zijn. En dat dat gehoord wordt. En dat, ja, dat is ook ontroering hoe heftig het is geweest dat ik heel vaak niet gehoord ben geweest. En wat dat doet met mensen. En dat wij dat nu met elkaar aan een ieder gaan geven. Dat iedereen op zijn haar plek frontvrouw, frontman wordt om te delen wat er echt in is. Dat we echt op die manier gaan luisteren naar elkaar. Dat is fantastisch. En dat ik daar die geschiedenis meemaak. Dit is kerkgeschiedenis. En daar ben ik onderdeel van. Ja, dat vind ik groter dan ik me had kunnen bedenken.
En geeft dat jou nu het gevoel dat jou wordt recht gedaan?
Eigenlijk wel, ja. En ook dat ik letterlijk ook rechterop ga staan daarvan. Dat ik zo gezien word dat ik er helemaal mag zijn met alles wat ik in mij heb. En niet alleen het kleine stukje wat dan wel gewaardeerd of op zijn best gedoogd werd. Maar dat dit ertoe doet. En dat daar vertrouwen ook in is. Dat mensen daar niet bang van worden, ja.
Even tussendoor. We maken deze podcast met hart en ziel. Maar we verdienen er geen geld mee. Wel maken we kosten. Wil je ons steunen?
Met €5 per aflevering zijn we al geholpen. En we maken 10 afleveringen per jaar. Ga naar onze website www.dollemarias.nl. Daar vind je een QR-code waarmee je makkelijk kunt doneren. Dankjewel!
Letitia, je kijkt me al aan. Hebben we antwoord op de vraag van deze knoop van vandaag? Waarom willen we in deze tijd katholiek zijn, terwijl je ook worstelt met die kerk?
Ja, we weten dat we deze knoop niet zomaar kunnen ontwarren. Net zoals veel en meer. Maar ik denk, zoals Maria die knopen door de handen laat gaan en met veel geduld gaan geven met die knopen wat losser zitten. Het feit dat we er hier al met elkaar over praten en blijken dat we allemaal genieten van die goede kanten en last hebben van die moeilijke kanten. Dat horen van elkaar en ook blijven genieten van die goede kanten. Ook al zit je soms in de mangel of voelt de kerk als een onbarmhartig instituut, terwijl het onbarmhartigheid draait. Die balans proberen te houden. Dus door ook te genieten van de fijne katholieke dingen. En die zijn er. Zonder dat je die andere kant wegpoetst.
Ja.
Dat is eventjes mijn eerste gedachte. En ik denk dat we de verhalen die we met elkaar delen in die kerk, die oeroude levenslessen vanuit de Bijbel, die volstaan met worstelingen, met vallen en opstaan, die bieden mij houvast. Dat door eeuwen heen God met ons op weg gaat en niet loslaat, hoe moeilijk het ook soms is. En wat dat betreft is dat voor mij een houvast in deze knoop.
Ja.
En jij, Celine?
Ja, nou, ik voel heel erg wat je zegt. En dat we daarover met elkaar kunnen blijven praten en goed naar elkaar kunnen luisteren. Van wat zegt diegene nu echt hierover? En met open hart luisteren. En dan, dat wens ik ook de hogere heren en onze pastores toe. Dat zij naast hun parochiële werk en de dagelijkse gang van zaken, dat zij toch nog even bedenken, oh ja, waarom doe ik dit? En
waar is het ooit om begonnen?
Ja, precies. En dat, het is natuurlijk een enorm proces waar we mee moeten deinen. Maar we doen het wel allemaal vanuit die gemene deler, inderdaad. En dat is een hele krachtige.
En wat is die gemene deler voor jou?
Ja, ik ga gelijk glimlachen. Dat is natuurlijk onze hele katholieke geloof met al onze mooie rites, de rituelen, de normen en waarden, de werken van barmhartigheid, moet ik altijd aan denken. Die vind ik zelf ontzettend belangrijk. Dat we dat met elkaar vast blijven houden. En ook daar, vanuit daar, werken, leren, opvoeden, blijven zoeken.
Ja. En dan het vertrouwen op die Heilige Geest echt.
Ja.
He, zoals dat bij Maria altijd zo mooi wordt gezegd. Ze aanhoorde alles en bewaarde het in haar hart. Maar laat alles er zijn. Laat die knopen er echt zijn. En laten wij naar elkaar luisteren. We hoeven niet te wachten tot iemand anders ons daarom vraagt. Maar wij mogen dat gewoon al doen. Want niks doet zoveel met je als dat je erkent dat die knoop in jou zit. Dat helpt al bij het begin. Als je dat aan het licht mag laten komen.
Dat is stap 1.
Ja.
Dank je wel, Monique. Dat je hier wilde zijn en met ons mee wilde deinen, ontwarren. En succes natuurlijk met alles wat er nog komt.
Ik hoop dat we elkaar iedere dag tegenkomen, waar dan ook. Dat je vooral iedere dag stap voor stap er bent en je laat horen. En niet wacht tot je daarom gevraagd wordt.
Niet op die hoge heren wachten, Celine. Nee. Laten we ze niet hoge heren.
Ben bezig.
Nee. Nee, en ook niet op wat er dan in Rome dan gebeurt. Het gaat nu, vandaag al. Het is al begonnen en het kan ook niet meer stoppen. Dus dat is fijn.
Klopt.
Laten we gaan.
Yes.
En dat gaan we ook. We gaan de zomer in. We hebben een prachtige 12 afleveringen gemaakt. 12 hele goede vrouwen hebben we hier aan tafel gehad. En nu nemen we even een adempauze, hè, Celine?
Ja, in het nieuwe jaar 2024 komen we met handen vol knopen terug. En als jullie luisteraars daar nog suggesties voor hebben, dan zijn we daar altijd nieuwsgierig naar. En de tussentijd gebruiken we ook om onszelf weer even te bezinnen. En
om tips uit te werken. En om nog iets, hè, Celine?
Ja, ik ga in de tussentijd, althans dat hoop ik, bevallen van een kindje. Dus vandaar dat wij ook een pauze inlassen.
Ja, daar moeten we ook even tijd voor nemen. Toch? Dat jij een prachtig kindje op de wereld
dat
mag zetten.
Dat hoop ik.
Dus als wij terugkomen met de Dolle Maria's, dan wie
zit ik hier oververmoeid.
Wat voor dolletje er nog bij is dan.
Ja.
Nou, lieve Celine, sterkte ermee. En dan komen wij straks terug in januari. En we bedanken alle luisteraars voor het luisteren en voor alle reacties die we gehad hebben. En als de sirenes loeien,
bedenk dan, we horen elkaar weer in het nieuwe jaar.
Zeker. Wees gegroet.
Wees gegroet.